Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Nou, nadat je dat over die ultra's van Nice hebt gezegd, ben jij je leven niet veilig. Want het is, jij hebt niet echt een stevig hek om dat huis in Frankrijk.
En wegrennen zit er ook voorlopig onderin. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such. Welkom iedereen bij aflevering 2 van het nieuwe seizoen Hartgras. De wekelijkse podcast nu over de Eredivisie, over de actualiteit. We schakelen eventjes met Frankrijk zometeen, want daar zit Henk Spaan. En er is veel gebeurd dit weekend. Volgens mij moeten we het daar eventjes over hebben. Verder de opstelling Frans Tomezen, Michel van Egmond en Hugo Borst. Heren, hoe zitten we erbij op deze maandagochtend?
Nou, ik moet zeggen, ik vind het een hele eer dat ik er zit. Ik vond het vorige keer al een eer. En ik wil vooral even zeggen, ik doe dit niet voor mezelf. Ik doe dit echt voor het land.
Dat
iedereen dat wel weet. Ik doe het echt voor de natie. En er was ook niemand anders. Wie had die anders moeten zitten dan ik?
Goed begin dit, Michel.
Dit wat is voorsorteren op een discussie. Ik kan niet wachten.
Maar ik hoorde ook een beetje wel een cynisme in deze antwoorden.
Ja, natuurlijk.
En niet alleen voor jezelf, maar ook naar de man toe waar we het over hebben, Louis van Gaal.
Louis van Gaal, ja, natuurlijk. Ja, daar moeten we het toch over hebben. En ik weet niet hoe het komt. Ik heb me daar enorm aan gestoord voor het eerst van mijn leven.
Wat raar.
Ja.
Je zou zeggen, iedereen is er wel een beetje aan gewend, Frans.
Maar jullie zijn kenners. Hè? Ik ben een leek. Ik vind het heerlijk, Louis. Dat is voor mij een hoogtepunt, zou ik maar zeggen, voor het seizoen nu al.
Geen ergernissen bij jou?
Nee, want het is zo absurdistisch. Het is een soort absurd theater is het. En als je aan voetbal gaat ergeren, dan moet ik zeggen, in de zin de meetlat van de beschaving. Dan kun je geen voetbal meer kijken. Nee.
Maar ik vind dat er zit zo weinig ontwikkeling in dat absurde theater.
Dat
ik heb het een aantal jaren met heel veel plezier beschreven. Ik had echt, toen ik bij VI werkte, bij het blad, de gewoonte om elke keer als Louis van Gaal in de buurt was, om daarheen te gaan en over hem te schrijven. En toen hield ik echt van hem, want een beter onderwerp was er niet, wat hij ook deed. Het was even krankzinnig en lijp wat hij deed. En dan gaat hij met pensioen, dan wordt hij wat ouder, dan komt hij terug en dan verwacht je toch een andere man. Een beetje, en dan verwacht je toch een soort ontwikkeling. En dan zit hij weer zo gek te doen.
Ik weet niet of je na je 50ste je nog kunt ontwikkelen.
Nou, het zou in zijn geval wel lekker zijn, hoor.
Nee, maar ik vind het wel mooi, dat hij bij Elvis ook, zou ik maar zeggen. Die stond toch ook ver na de datum, zou ik maar zeggen, nog steeds in Las Vegas als een worst in zo'n pak gebonden.
Ja,
maar dat vindt wel Louis ook.
Het zag er goed uit, het was geen worst. Ik vond het wel strak. Hij is 70 geworden.
Ik hoorde zelfs vrouwen in mijn omgeving die het idee hadden dat hij zijn wallen had laten weghalen. Maar daar heb ik geen verstand van.
Oh, een beetje botox?
Ja, ja. Kijk, dat is dan wel een ontwikkeling.
Doe je dat met botox, wallen weghalen?
Ja, weet ik veel.
Ja, maar iets toch? Of strak trekken?
Iemand doet dat voor je.
Zou die dat ooit doen?
Louis is zeer ijdel, hè?
Ja.
Ja, hij heeft ook, zoals Julio, ik lees je als één goede kant. Ik zou niet weten welke goede kant is.
Oh, van welke kant hij gefotografeerd wil worden.
Ja.
We moeten nog even wat administratie doornemen, Hugo.
Nou, deze podcast is mogelijk gemaakt door de Toto. En alsjeblieft, speelbewust 18+.
Het wordt bijna sensueel hoe jij het voorleest. Heerlijk.
Nou, het heeft ook te maken met het vroege tijdstip. Dit is voor mij wel een...
Midden in de nacht is dit voor jou.
Jezus, man, midden in de nacht hoor. We nemen op om 10:45. Dan wil je geen risico lopen, hè, als je naar Amsterdam rijdt. Hoewel er weinig files zijn tegenwoordig. Maar nou, het wekkertje gaat toch af om 8:00. Dat is bij mij echt midden in de nacht. Want ja, ik zat om 3:00 nog naar Dit Was Het Weekend te kijken.
Is dat de porno?
Nee, dat is de harde porno met Jan-Joost van Gangelen en Kenneth Perez.
En hoe was het weekend volgens hen?
Nou ja, kijk, die Alvarez die misdroeg zich natuurlijk weer.
Ja, er is veel geslagen.
Er is, ja.
Want Klaassen gaf ook nog een tikkie.
Ja, Til heeft ook nog geslagen trouwens. Dus het is niet voorbehouden aan Amsterdam.
Ja, maar het is niet erg, want ik heb gehoord dat het gaat om de intentie.
Ja, dat is wel wonderlijk, hè? Dus je mag iemand slaan, maar het gaat erom, je moet net niet hard genoeg slaan. Nee. Frans, ik weet niet, sla jij veel in je leven of heb jij veel geslagen?
Nou ja, ik heb gebokst, dus dan was het wel toch de bedoeling om zo hard mogelijk te slaan. Zacht slaan paste niet in enige opzet, maar nee, ik denk wat bij Ajax en Twente aan de hand was, dat die Twente werden opgezet om te zuigen. Dat was hetzelfde wat je in de Spaanse competitie ziet. Je hebt een paar clubs die stijgen er bovenuit en die anderen hebben allemaal de opdracht om te zuigen en te clearen. Dus eigenlijk vond ik dat Ajax zich nog redelijk netjes gedroeg. Ik denk in mijn tijd, zou ik maar zeggen, toen ik voetbalde.
Ja, heb je wel eens een knal uitgedeeld?
Eigenlijk altijd, zou ik maar zeggen.
Elke wedstrijd.
Maar we hadden geen VAR en die scheidsrechter.
Het kon ook vroeger bij de amateurs. Want scheidsrechter die was niet best of die durfde niet. Die werd geïntimideerd. Ja. Dus je moest ook wel om te overleven. Moest je ook af en toe slaan.
Je moest wel goed opletten tegen wie je speelde. Ik voetbalde dan in de Haagse regio. Ja. Kijk, tegen HBS en Koninklijke HVV. Kon dat
veilig.
Wel. Ja. Maar tegen Oranjeplein. Word je toch beter gewoon proberen de discussie aan te gaan, hoor.
Ja, met woorden win je het wel dan.
Die reageerde toch op elke eloquente opmerking ja, met natuurlijk. Een beuk, of niet?
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, wij hadden in elke linie een woonweggenkamper staan. Dus wij zaten altijd aan de goede kant van...
Dat scheelt een stuk. Schoof je die dan ook naar voren, Frans?
Die werden wel in de as geposteerd op een gegeven moment.
Maar ik vind het in het geval van Ajax altijd wel grappig. Daar kan ik dan erg van genieten. Dat als Twente doet wat het nu deed, inderdaad een beetje irriteren en zuigen, dat je dan op die gezichten van die Ajax-spelers altijd een soort...
Ongeloof
dat iemand dat durft. Ja. En ook van, jongens, jullie hebben toch wel door dat wij Ajax zijn. Dit is niet de bedoeling.
Nee. Ja, het is een beetje wat Barcelona ook altijd had. Ja.
Heel grappig. Dit heeft niets met voetbal te maken. Maar wat wel leuk was, vond ik aan Alvarez. Ik wist niet dat dat internationaal was. Jullie kennen hem ook. Wij deden het vroeger op school. Was een okkernoot. Ja. Die pak je knokkels en die sla je even op het achterhoofd van de jongen die voor je zit.
Ja. Je steekt één knokkel vooruit, hè?
Ja, één knokkel.
Dan tik je nog even wat harder.
Ja, je kunt ook je sleutelbos tussen doen.
Ja, boksbeugel. Ja.
Maar dat is toch het verschil tussen Zuid-Amerika en Guus Til, hè?
Guus Til wat deed hij dan? Want die heb ik gemist.
Ja, die deed ook zoiets, maar dat had toch niet de impact van de Zuid-Amerikaanse okkernoot?
Nee.
Die gaf gewoon een klappie met zijn vlakke hand.
Dat was ook geïrriteerd.
Maar het is wel een rare regel, want het is eigenlijk een vrijbrief voor dat je gewoon kunt slaan. Alleen je moet zorgen dat je dus niet hard genoeg slaat of trapt. Het gaat om de intensiviteit of de intensiteit van de klap of de schop.
Ja. Het is gewoon het poldermodel.
Ja, het is dat weer, is het.
Geen vlees, geen vis, doe maar wat. En niemand weet het echt.
Ja.
Daar gaan we nog een hoop plezier van beleven, deze competitie.
In dat opzicht moeten wij dadelijk Henk, als we die gaan bellen, eventjes vragen. Want die,
dat in Frankrijk aanpakken.
Ja, die verslaat eigenlijk een hele ordinaire competitie voor ons. Ja. De Franse competitie, want daar ging het natuurlijk helemaal mis.
Ja. We kunnen wel even...
Kunnen we even doen? Pellen? Ja?
Pellen, we gaan Henk Spaan even bellen.
Hebben we een fijne lijn, een landlijn?
Ja, maar ik wil eerst weten op welke gaatje dat zadel staat. Die hele Franse competitie interesseert mij niet. Dat zadel van Henk Spaan.
Vraag dat maar.
Op welk gaatje staat.
Vorig jaar was het gaatje 7, toch?
Waarom?
Gaan we nu horen.
Of hij zich wel ontwikkelt als man boven de 65.
Ja, dat gaan we nou even kijken.
Hallo? Hey.
Ja, Henk.
Ja, hey, welk gaatje staat hij?
Nee, ik zit niet bij de fysio, maar ik heb hier in de keuken ook een handtrainer staan. En daar heb ik gisteren op gezeten, 4 gaatjes.
Nee! Oh, nee. Keurig, daar kan Louis van Gaal een voorbeeld aan nemen. Jij maakt een ontwikkeling door. Heel goed, precies. Henk, gefeliciteerd.
Dank je.
Hoe is het, Henk? Hoe is de sfeer in Frankrijk na gisteravond? Bij Marseille tegen Nice, of andersom?
Ja, Nice-Marseille. Nou, het was natuurlijk formidabel wat daar gebeurde. En ik zag op Twitter al mensen die gewoon... nog anderhalf uur hebben genoten van de beelden. Er was eerder in de wedstrijd al iets met die ultra's. Dat werd in de kiem gesmoord. Nou, op een gegeven moment krijgt Payet, en er moest een corner geloof ik worden genomen, die krijgt een flesje, een vol flesje in zijn rug.
Speler van Marseille is dat?
Payet is de beste speler van Marseille en de aanvoerder. Krijgt een flesje in zijn rug. Hij viel om. Staat op en gooit het flesje terug het vak in.
Ja, goed.
Nou, is het zo met ultra's. Ze mogen zelf alles, maar je mag niks terug doen.
Lekker wel journalisten.
Ja, dat was Payet even vergeten. En toen werd het echt op een ongehoorde manier werd het rommelers. Dus de fans vielen de spelers aan. Er was één moment, dat hadden ze uitgelicht op Twitter. Er was iemand van de staf van Marseille, die komt het veld opgerend. En in één lange rush gaat hij op zo'n hooligan af en slaat hem gewoon vol op zijn ademsappel.
Goeie plekken.
Hij ging helemaal down. En ja.
Goeie intensiteit geraakt.
Ja. Sampaoli, de trainer van Marseille, moest echt vast worden gehouden. Je had Boli ook nog, een oud speler, die vast moest worden gehouden. Iedereen moest eigenlijk worden vastgehouden. Marseille weigerde verder nog te spelen. De bond had gezegd, we gaan nu doorspelen. Na drie kwartier. Marseille zei, wij zijn niet veilig hier, wij spelen niet meer. Dus dat kan ze 3-0 opleveren, nederlaag.
Hoe stond het? Het
kan ook zijn dat de bond medelijden heeft. Nice zal wel grote straffen krijgen. Lang zonder publiek moeten spelen. Vorige week was het ook al geduvel met Marseille tegen Montpellier. Dus op allerlei manieren valt Ziggo wel met zijn neus in de boter.
Want het stond 1-0 voor Nice, toch? Door Casper Dolberg. Ja. Weer Dolberg, hè?
Zo'n mooie goal, jongens. Het was een voorzet van de rechtsback. Gewoon op normale kophoogte, zeg maar.
Ja, daar hebben we niks aan. Rechtsback, die mannen hebben toch namen? Wie is dat?
Geen idee. maar hij kopte hem zo verschrikkelijk. De loopactie was al geweldig. Het koppen was werkelijk in uiterste rust, werkelijk. Bij de eerste paal kopte hij hem erin. Dat was een prachtig doelpunt. Nou ja, anyway, 1-0. Ik ben benieuwd of die uitslag gehandhaafd gaat blijven.
Heerlijk als je er zo over praat, over dit doelpunt. Maar het spannendste zat dus daarna, 20 minuten later of zo.
Ja, en ik miste het begin van het knokken, omdat ik eigenlijk tegen mijn plannen in naar Promenade was geschakeld.
Oh, maar daar heb je geen spijt van gehad, toch? Ik heb echt zitten smullen voor de buis.
Nee, het was natuurlijk weer uitstekend. Maar met een kleine kanttekening dat ik het begin van het knokken heb gemist, heb ik later wel allemaal teruggekeken. Maar Promenade was heel erg goed weer. Monoloog van Krutsen, dronken monoloog. Prachtig.
Over de coalitie, hè? En de vorming daarvan. Ja.
Ja.
Dan nog even naar het voetbal, want daar zitten we hier natuurlijk toch voor.
Ik wil nog even off-topic. Ik vind, Frank, dat 3FM is vandaag gedwongen, min of meer, om elk uur een plaat te draaien van de Everly Brothers. De grondleggers van de in popmuziek veranderde country. En de beïnvloeders van de Beatles. Paul McCartney zei bij het overlijden van Phil Everly, 7 jaar geleden, zei Paul McCartney, als wij in de huiskamer speelden, John en ik samen, dan was John altijd Don Everly en ik was Phil Everly. Nummer als Please Please Me is helemaal, de close harmony is letterlijk overgenomen van de Everly Brothers.
Maar Henk, het is Radio 2, joh.
Oh ja, Radio 5 misschien zelfs.
Nou, dan vind je dat dan, als jullie zeg maar kwaliteit niet bij Radio 3 horen vinden horen passen.
Ja, maar ze willen geen oude meuk.
Maar vind je dat iedereen schatplichtig is aan de Everly Brothers? Dus ook wat je nu hebt, een Dua Lipa of een Imagine Dragons, gewoon alle bands van nu, dat die schatplichtig zijn aan die twee broers?
Zeker.
Alle Close Harmony nummers zijn in oorsprong Everly Brothers.
Ik kijk even naar Frans hoor, want die heeft er echt ook verstand van. Klopt dit allemaal?
Oh ja, je had als je het echt in de Kentucky coal mines duikt, waar die jongens vandaan komen, die Everly Brothers, hè, de Muhlenberg County, om precies te zijn. Daar had je ook de Leuven Brothers, die waren al iets langer bezig. Die waren wel heel christelijk. Die hadden hun bekendste plaat is Satan is Real.
Die moeten ze nou zo 3FM draaien. Ja,
dat klinkt goed.
En dat bedoelden ze letterlijk. Maar, en zij probeerden heel mooi te zingen om bij God, zou ik maar zeggen, in het gevlei te komen. Die, om aan Satan te ontsnappen. Dus in die, laat ik zeggen, in die mijngebieden en Bible Belt-achtige sferen. Had je wel meer van die brave broertjes die heel mooi probeerden te zingen. Maar de Everly's hebben het natuurlijk op het grote podium gebracht.
Heb je dus ooit live gezien ergens? Of zijn ze nooit deze kant op gekomen?
Jawel, ik heb de reunion concert gezien in de Royal Albert Hall.
Wauw.
En Henk gooide ook heel vaak de Everly Brothers onder de items van Harry Vermegen.
Ja. En wij begonnen tussen start en finish altijd met Love of the Common People.
Oh ja.
Dat is een cover door de Everly Brothers gezongen. Die heb ik later weer gecoverd met Stille Willem.
En die hebben wij met z'n allen Close Harmony gezongen tijdens de Hardgras Tour. Daar hebben de mensen het nou nog over.
Keer op keer.
Dus uiteindelijk.
Met Anna Enkwist op piano.
Zou dat nog een stukje kunnen? Of is dat...
Christel
op piano.
Zit het nog in jullie grijze hersencellen, heren?
Ja, die Everly Brothers, die hoor ik nog steeds als we opkomen. Zo, die spectaculaire opkomst altijd.
Maar is er iets, Henk, wat we er even in moeten gooien als eerbetoon? Een klein fragmentje van welk liedje van de Everly Brothers?
Nou ja, ik zou eigenlijk nemen, er is een avond op YouTube, kan je die zien. Tribute to Chet Atkins of zo. Daar zie je Mark Knopfler zitten, Chet Atkins. En de Everly Brothers die komen dan eerbewijs aan Chet Atkins met een gastoptreden. Die zingen een nummer Why Worry. Dat is een fantastisch filmpje. Alleen dat moet Pelle dan straks even onderschuiven.
Nee, dat heeft hij al gedaan. Hoor je het niet?
Ja, daar komt
hij.
Prachtig.
Oh, Henk, wat een goed advies hier vanuit Frankrijk, zeg.
Ja, Don Everly die zei onlangs nog, hij is opgenomen in de Hall of Fame uiteraard, Everly Brothers. Don Everly zei, wat is het geheim van de Everly Brothers? Niet Don Everly, niet Phil Everly, maar als wij de toppen van onze Close Harmony bereiken, dan denk ik, dit zijn de Everly Brothers.
Goed, nou,
En hun moeder leeft nog, hè?
Ja, die moeder is 101. Ja,
die leeft nog. Dus we moeten daar ook eventjes aan denken. Dat
eerbetoon.
Begraafd haar zoon.
Vorige week, Frans, was jij er niet? Jij was onderweg naar Herman Koch. Was dat leuk trouwens?
Ja. En, Herman die heeft een buitenverblijf in Zeeuws-Vlaanderen. En aan de Belgische grens, zou ik maar zeggen.
Wat doen jullie dan op zo'n dag?
Drinken.
Over voetbal lullen.
Over voetbal lullen, ja.
Hoe laat begin je dan met drinken? Als de 5 in de klok zit? Of?
Nee. Ja, wel in de middag denk ik. Hè. Gewoon lunchtijd, zou ik maar zeggen. Spaans regime is het. Hè. Dat gaat de hele dag gestaag door eigenlijk.
Maar je hebt je chauffeur dan bij je?
Ja, tevens mijn echtgenote.
Maar goed, we hadden het bij de eerste podcast van dit seizoen, voetbalseizoen, hadden we het over Gerd Mühle. En eigenlijk kon niemand hem goed uitluiden. Zou je dat nog eventjes willen doen? We weten allemaal dat jij, in jouw voetbalschrijversleven menige keer hebt geschreven over Gerd Mühle. Ja. De man maakt deel uit van je leven. Zou je hem even kunnen uitluiden voor ons?
Ja, hij werd hier, vond ik, in Nederland te zacht aardig aangepakt. Dat is heel vreemd. Hij werd zelfs door sommigen bewonderd om zijn voetbalkunsten, wat mij een hele foute benadering van dit verschijnsel lijkt. Kijk, Gerd Mühle die stamt nog uit de tijd van dat de Duitsers nog echte Duitsers waren. En voor ons was voetbal een spel, maar voor hun was het een voortzetting van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Dat is al begonnen met in 1954, toen de magische Magyaren het voetbal naar een hoger niveau tilden. En de Duitsers dat weer, laat ik zeggen, vanuit de loopgraven, vanuit de tankposities.
Grondig verziekte.
helemaal verpletterde. En de enige die toen ook nog juichte waren de Duitsers zelf. Die als het ware, omdat die door die twee verloren oorlogen ook een keer wat gewonnen hadden. Ja. En in 66 stuitten ze natuurlijk op de geallieerden, zou ik maar zeggen, in Londen. En die Engelsen snapten het wel.
Moeilijke uitwedstrijd ook wel.
Ja. Maar de Engelsen snapten het, dat het oorlog was, zou ik maar zeggen. Die Engelsen die begrepen dat wij in 74 helaas niet. Wij dachten dat het om het mooiste voetbal ging. En dat heeft Gert natuurlijk Duitse wijze uitgebuit. En toen heb ik gedacht, als Nederland het niet doet, dan doe ik het. Heb ik toen ik hard gas gevraagd werd iets over mijn belangrijke voetballer te schrijven, aarzelde ik niet, koos ik Gert Müller. En die heb ik eigenlijk als het ware, wat in het Duits heet roefmoord, bij ons karaktermoord, die heb ik helemaal naar de galamiezen geschreven.
Dat heeft ook geleid tot een vroege Alzheimer, heb ik begrepen.
Het is niet goed met hem afgelopen, kan ik zeggen. Ja. Hij is niet meer teruggekomen.
Maar slaak jij dan ook een zucht van verlichting als hij dan definitief niet meer kan opstaan met de rug naar het doel omdraaien en dan de bal inschieten? Dat weet je zeker, dat is voorbij. Zucht van verlichting?
Ik vond het wel een geruststelling. En ik moet zeggen, want ik ben daarna ook anders wel naar Duitse voetbal gaan kijken. Want ik denk, als je bij dat oorlogsverleden van die Duitsers, dat voorbij was met Klinsmann. Klinsmann was natuurlijk een nep-Duitser. Was eigenlijk een Nederlander die zich voordeed als Duitser. Die ook helemaal in het Nederlands voetbal opgegroeid. En dat droomde die ook. Is later ook naar Amerika gegaan om zo ver mogelijk van Duitsland af te komen zitten. Is met een Amerikaanse vrouw getrouwd. En in 2006 werd ook dat merkje, Duitslands genoemd. En dat had te maken, je zag ineens ook dat Duitsers ook niet alleen blank en blond waren en Schweinsteiger-achtige namen hadden.
Maar inclusief waren.
Maar inclusief waren. En dat is bekroond in 2014 met in Brazilië, waar de Brazilianen eigenlijk met Braziliaans voetbal verslagen werden. En ik denk dat zelfs het mooiste voetbal is wat in ieder geval deze eeuw gespeeld is. En misschien wel een van de mooiste voetbalelftallen aller tijden is. Zo. En dat waren Duitsers. Dus het kan
verkeren. Er zit wel ontwikkeling in.
Maar Gert heeft dat niet meer bewust meegemaakt. Die was toen al weg. Uiteindelijk hebben de Duitsers de oorlog verloren, maar het voetbal heeft gewonnen.
Amen.
Ja. Henk.
Moet ik ophangen?
Nee, of zeker niet. Want ik zag jou ook nog. We gaan het zo meteen over Feyenoord hebben ook. Want die zijn koploper in de Eredivisie.
Ja.
Dat is een mooi moment. Maar ik zag een column van jou verschijnen net nog over Gravenberg. Dat je boos was op hem. Ja.
Nou, ik was niet boos op hem. Maar ik denk dat Ten Hag boos op hem is. A, omdat hij slecht speelde. En B, omdat hij niet begreep dat hij werd gewisseld. En ja, dat hoort bij de leeftijd. Zelfkritiek bij jonge mensen bestaat niet. Maar ik vond het een tikkie irritant. En te meer omdat hij op het middenveld een jongen tegenkwam die door Ajax is weggestuurd. Zerouki, een jongen van Algerijnse oorsprong. Die eigenlijk qua cijfers helemaal niet veel voor hem onderdeed. En op het gebied van balveroveringen en onderscheppingen. Balverlies en balveroveringen gewoon beter was dan Gravenberg. Dus er moet even gesproken worden.
Ja.
Dat heb je eigenlijk al gedaan, Henk. Ik denk dat hij nu weer in het gelid is. Dat hij nu heeft geluisterd.
Denk het ook.
Denkt van, de grijze eminentie heeft gesproken vanuit Frankrijk.
Nee, ik begrijp wat je
Standje
bedoelt.
Vier.
Ik vermoed dat je gelijk hebt.
Gaatje 4 inderdaad.
Gaatje 4.
Over cijfers gesproken, we hebben de Toto en daar doen we voorspellingen.
Ja.
En we hebben drie verschillende die we even langs gaan deze keer.
Heel goed.
Ja.
We beginnen bij PSV met Fika, Henk. Wat denk je daarvan?
PSV gaat door. En Gakpo scoort.
Duidelijk. En Michel, wil jij Matthijs voor je rekening nemen?
Ah, shit, dan moet ik mijn bril opzetten, man.
Zal ik hiervan zeggen dat ik
denk PSV dat naar de volgende ronde. Wat daaronder staat, begrijp ik niet. Maar dat is de quotering of zo.
Exact.
Ja. Is 2,34. Ik zeg ook PSV wint 1,98.
Ik denk dat Benfica doorgaat, maar wel dat Sahavi scoort. En dan verdien ik heel veel. Mijn quotering is 17.
Jeetje zelf.
Hey, maar waarom krijgt Matthijs meer voor dezelfde voorspelling? Is dat
omdat het Matthijs is.
Winnen of doorgaan.
Ze weten dat het Matthijs
is. Winnen of doorgaan.
Oh ja. Het kan met verlenging in sport. Ja.
Vitesse Anderlecht is de volgende waar wij op inzetten. Henk, wat zeg jij daar?
Vitesse gaat door.
Yes. Matthijs zegt 1-0 in Michel, toch?
Ja, dat zegt hij.
1-1.
Ik zeg 2-0 voor Vitesse. Dus die gaan er ook door. En verdien ik weer het meest. Als ik dat allemaal goed heb, word ik heel rijk.
Ja, maar heb jij gezien hoe onmogelijk die kans is?
Wat was Vitesse slecht dit weekend?
Oh man, hou op.
Toch?
Ja. Verschrikkelijke Tanane die de hele tijd maar uit is op zelf scoren en acties te maken in plaats van dat hij hem kan afspelen. Vreselijk.
Ja, dat is het Fred Grim effect, hè, bij Willem II.
Oh.
Nou, dat is wel een hele goede trainer, ja.
Is dat echt een goede trainer?
Zo.
Ja.
Zeker.
Van RKC kom je vandaan, toch?
Ja, maar daarvoor heeft hij ook het Nederlands elftal gedaan, hè? Ongeslagen, het Nederlands elftal. Jong Oranje. Ja, het was maar één wedstrijd. Okay.
Ja, precies.
En hij heeft het heel goed gedaan bij Almere City. Ja, hij is een hele goede trainer.
Nee,
ja,
hij heeft Vincent Jansen ontdekt. Hij heeft de finale behaald met de A1 van Ajax van een internationaal next-gen toernooi.
Ah joh, houd toch op.
Tegen Inter.
Fred Grim, hij verliest toch altijd?
Michel begint nu helemaal rood te worden. Er is iets wat hem irriteert. Wat is dat precies, Michel? Hey,
wat een goede bril had hij trouwens.
Ja, hij had wel een goede bril. Laten we het daarop houden dan.
Nee, maar wat is er? Wat vind je verschrikkelijk aan Fred?
Ik weet niet, ik vind, dat gaat zo snel in het voetbal, weet je wel. Hoe mensen, vooral trainers tegenwoordig, ik weet niet of dat aan mij ligt. Dat lijkt wel een trend. Worden bijna net zo snel opgehemeld en afgeserveerd als vroeger voetballers.
Ja, maar ik roep dit gewoon al sinds ik Fred Grim voor het eerst de hand heb gegeven.
Hoor. Oh ja, oké. Okay.
En dat is echt heel erg lang geleden.
Toen had je allebei je knieën nog, zo lang geleden.
Ja.
Laatste uitslag die wij voorspellen is Utrecht tegen Feyenoord. Henk, wat zeg jij daar? Dat is gewoon voor de eredivisie, hè?
Feyenoord gaat gewoon door, die winnen.
Ja, ja.
Matthijs zegt gelijk.
Ik ook.
En dan zeg ik even, Utrecht wint. Ik ga voor het grote geld. Deze keer, is gelijk hoger dan dat Utrecht wint, vind ik opvallend. Want Feyenoord zit toch in een hele goede streak.
Ja, gelijkspelletjes komen niet zo vaak voor. Ik had trouwens een oom Jan. Hij is vorig jaar overleden, vrij oud geworden. En die heeft altijd tegen mij gezegd, ooit win ik de Toto. En hij heeft zijn hele leven heeft hij dat formulier ingevuld. En nooit vulde die een gelijkspel in. Hij heeft niets nagelaten.
Dit is eigenlijk een verkapte tip dus.
Hij vulde alleen maar eentjes en tweetjes in. En dan moest je er natuurlijk 13 invullen. Hè?
Ja.
Maar dat is nooit goed gekomen in ieder geval. Hij heeft er nooit wat mee gewonnen.
Ik speelde vroeger ook Toto bij de sigarenwinkel als jongetje.
Ja. Dat kan nog,
en,
hè?
Op zekere middag had ik er... En ik droomde dan van een Mini Cooper die ik wilde hebben. Ik was 14 of zo. Ik had nog lang geen rijbewijs. Maar die Cooper die kocht ik dan alvast. Maar ik had een keer 12 goed.
Wij roepen de hele tijd 18 plus speelbewust. En jij was 14 in de sigarenwinkel.
Ja.
En hij wilde een auto kopen.
Henk, dit verhaal moeten we eruit knippen.
Nee,
kinderen.
Goed. Ga verder. Ga
door. Ome Henk praat onzin. Hij raaskalt.
Nee, dat kon toen nog. Maar 12 goed, dat leverde toen op. En ik had alles al uitgegeven. Maar in totaal leverde het op 2,30 gulden of zoiets.
En je had er 12 of 13 goed?
Tienduizenden mensen die hadden er 12 goed.
Wat goed, wat een mooi beeld.
Het grote geld is daar naar binnen gekomen met Vermeegh samen. Hè? En daarvoor hebben we dat schitterende huis is gekocht in Frankrijk.
Dat is toch echt ordinair, Hugo, wat je nu zegt.
Hoezo?
Grote geld. Ik zit hier te sappelen. Ik zit hier.
Ah man, in elke kamer nu staat een home trainer.
Je loopt tegen de 80, dat krijg je. Hè? Als je oud bent, dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht meer, Henk. Je wordt links en rechts voorbij geflitst door millennials. Het is knap dat je überhaupt nog leeft.
Henk, wil je nog iets zeggen voordat we de verbinding verbreken met Frankrijk?
Nee, ik wens jullie veel succes. En,
dankjewel.
Nee, wacht even. Paris Saint-Germain heeft hij niet besproken deze week.
Waar was Messi?
Nee. Ik heb niet gekeken. Tegen Brest. Bizot was slecht. Maar die wedstrijd die was geloof ik op vrijdag al of zo.
Die zag er niet goed uit bij één schot, zag ik.
Nee. Maar volgende keer kijken we naar Paris Saint-Germain.
Oké. Nou Henk, ontzettend bedankt. Geloof je nog wel in het kampioenschap van Ajax? Na die eclatante 1-1 en die misdragingen van Alvarez, je vriend?
Het is niet... Het ligt iets minder voor de hand dan een week of drie geleden.
Mm-hmm. Ja.
Nu zelfs Feyenoord goed gaat voetballen.
Ja, ik heb vanochtend geschreven dat Ajax begint te lijken op Feyenoord en omgekeerd. En mijn theorie is dat Berghuis gewoon al het slechte heeft meegenomen in een tas En die tas die staat ergens open in de arena. En al het slechte ja, komt er gewoon in Amsterdam uit. Zou
onder,
dat kunnen?
Onder zijn eigen t-shirt.
Dat Bergius dat Bergius. Allemaal... Ja. Dat voor Bergius, ja. Bergius voor elkaar heeft gekregen, ja. Ja.
Zou hij zijn stempel drukken op het team van Ajax?
Je moet echt wel uitkijken met wat je zegt. Want hij wordt wel bedreigd, hè, Berghuis.
Ja. Wordt hij bedreigd? Dat was mij niet.
Is dat nog steeds zo? Dat was toch alleen toen rondom die overstap?
Nee, joh. Hij heeft aangifte gedaan.
Ja, iedereen wordt bedreigd in het voetbal, jong. Hoort erbij.
Word jij niet bedreigd dan?
Wie, ik? Nee.
Nee? Oké. Okay. Nou, nadat je dat over die ultra's van Nice hebt gezegd, ben jij je leven niet veilig. Want het is, jij hebt niet echt een stevig hek om dat huis in Frankrijk.
En wegrennen zit er ook voorlopig onder.
Oh, goed. Henk, dankjewel. En tot de volgende week.
Yo.
Ja. Yo, Henk.
Salut. Even over Feyenoord hebben, toch? Want we hebben het nu een paar keer aangestipt. Maar wat daar gebeurt is uniek. Met Arne Slot die glimt. Het is een kale bolletje.
Nou, dat Arne Slot glimt is niet uniek. Want Arne Slot die glimt al als hij 's ochtends wakker wordt. Dus dat is geen criterium. Dat is gewoon zijn kale hoofd wat glimt.
Maar die was zo gelukkig voor de camera's gisteren. Die probeerde nog een beetje te downplayen. Van,
Ja, maar ik denk dat hij vooral gelukkig is dat het niet weer 5-0 werd. Tenminste, daar zou hij gelukkig mee moeten zijn. Want de euforie in Rotterdam is, zoals alles in Rotterdam rond Feyenoord... is een beetje overtrokken. Hè? Ik zat thuis nadat ze dat bedrijfselftal van de IKEA hadden opgerold. En toen stond ik op een balkonnetje 's avonds. Ik dacht, wat hoor ik nou? Een hoop geschreeuw en gezang, vuurpijlen. Daar liepen dus mensen op de Erasmusbrug met vuurwerk. Omdat ze 4-0 hadden gewonnen van die koekenbakkers uit Zweden. Dus
ik snap dat wel.
Het is best wel.
Het kan de laatste keer zijn geweest.
Ik snap dat ook wel. Maar het is wel even goed dat het nu toch... iets meer moeite kosten tegen Go Ahead. Die het best wel goed voor elkaar hadden, die gasten. En ook wel goed dat ze het uiteindelijk toch wonnen, natuurlijk, voor Feyenoord. Maar ik denk dat Arne Slot er best blij mee is, diep in zijn hart, dat het enthousiasme enigszins getemperd is. Want het diep een beetje uit
de
hand.
Jij sorteert nu al voor op de in elkaar storting, de implosie van Feyenoord.
Nou, vooral op de blessures die ongetwijfeld zullen komen. En met die blessures komen ook de problemen als je naar de selectie kijkt.
Dat je ver weer moet opstellen, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Of dat je gewoon geen aanvallers hebt die je op kan stellen.
Ja.
Is het niet een statement trouwens dat ver helemaal niet meer speelt? Hij was toch aanvoerder?
Ja, maar hij heeft het gewoon niet goed gedaan. En die Oostenrijkse skileraar die ze nou achterin hebben staan, die doet het echt
gewoon.
Ja, maar dat is wel hartstikke goed. Die gozer die plakt een pleister op zijn neus en die is daar gaan voetballen en die speelt daar alsof die zet echt de lijnen uit.
Hij heeft nog geen goal tegen, hè?
Nee, en hij heeft ook heel weinig fout gedaan, volgens mij.
Nee, zonder meer. Het doet mij een beetje denken aan Ivan Nielsen, die in barre tijden de boel achterin nog redelijk dicht hield.
Ja.
Met verven en in de rust nog een peuk opstak. Ik weet niet of Trauner ook gerookt.
Dat zou geen
geweldig zijn. Of heeft hij nicotinepleister? Ja, of zijn nicotinepleister.
Nee, maar dat zie je toch niet vaak. Dat iemand binnenkomt waaien van wie het merendeel van de mensen nooit heeft gehoord. En die staat daar.
Maar Feyenoord heeft een nieuwe scouting.
Ja, nee, maar dat merk je ook wel. Ik denk niet dat het toeval is dat er een Oostenrijker staat. Want een van die nieuwe scouts is Bernard Schuiteman, ex-speler.
Oh, ja. Ja.
En die is heel goed in het Oostenrijkse voetbal. Die heeft er altijd gewoond, een Oostenrijkse vrouw.
Jij hebt een zwak, hè, voor die Schuiteman.
Dat is een heel leuk mannetje, ja.
Waarom?
Ja, dat is een intelligente jongen met een soort zelfspot die je zelden aantreft bij voetballers. Ja, ik ken hem alleen maar nog uit de tijd als speler, hoor. Maar ik geloof niet dat hij veel veranderd is. En
was een goede... Hij
was helemaal geen goede voetballer. Hij speelde wel... Hij speelde bijvoorbeeld die beroemde wedstrijd, volgens mij, Feyenoord-Juventus... met de twee doelpunten van Julio Cruz. Toen stond volgens mij Schuiteman in de verdediging. Dus hij heeft wel aardig wat wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. Was natuurlijk geen topper. Maar ik sluit helemaal niet uit dat dat een goede scout is.
Ja, want die Trauner, het ziet er eigenlijk niet uit, laten we eerlijk zijn.
Ja, maar het heeft toch wel wat.
Ja.
Het is no-nonsense verdedigen wat hij doet.
Spelbos deed het vroeger bij Ajax, op die manier.
Ja.
Cruijff haalde toen Spelbos... En dat was ook een enorme verrijking.
Een lelijke voetballer, ja. Maar een verdediger mag toch al een beetje lelijk zijn. Ik vind dat wel lelijk. Ja.
Bij Feyenoord moet je sowieso... Kijk, Feyenoord is de ploeg van Ettegoei en zo. Hè? Dus je moet ook een beetje lelijk zijn, toch?
Maar is dat dan weer de nieuwe cultvoetballer van Feyenoord? Zeg maar in de sfeer van de goeie Kieprits.
Is die net een beetje te goed voor, denk ik? Ik weet niet. Maar
Kieprits was ook goed.
Ja, die was ook goed.
Ettegoei was ook goed.
Ja, dat was ook goed. Dat is eigenlijk wel waar, ja.
En Brian Linssen, die er toch weer twee scoort. Het kleine mannetje in de spits. Het is toch ook wonderlijk. Bas Dost willen ze misschien halen, las ik Feyenoord. Ja. Maar moeten ze wel een andere spits halen? Hij scoort veel. Meest gescoorde doelpunt in de Eredivisie van alle spelers die nu actief zijn.
Nou ja, als Michel zegt van je moet uitkijken voor blessures, dan moeten ze wel wat breder worden ook voorin. Hè?
Ze hebben natuurlijk weinig geld. Hè? Dus eigenlijk hun ideale aanvaller is iemand die zowel in de spits als op de flanken kan spelen. Dat willen ze het liefst. Dat is Bas Dost natuurlijk niet. En wat Dost ook een beetje tegen schijnt te hebben bij de supporters, voor zover dat van belang is. Maar eigenlijk is dat in de Kuip altijd wel belangrijk. Is dat hij al vaker door Feyenoord is benaderd, altijd nee heeft gezegd.
Oh ja.
Dat er foto's circuleren, geloof ik, dat hij in een Feyenoord of een Ajax pyjama rondloopt. Dat helpt allemaal niet. Tenzij hij natuurlijk in zijn eerste wedstrijd er gelijk drie in ligt, dan is dat ook weer weg.
Er zijn wel veel foto's van vroeger met mensen met Ajax dingetjes aan. Hè? Berghuis had toch ook op de camping met ontbloot bovenlichaam en een Ajax broekje aan.
Maar ja, Frenkie weer een Feyenoord pyjama.
Ja, maar dat ligt dan weer minder gevoelig dan andersom. Ja. Maar goed, ik denk als ze Dost zouden kunnen halen,
doen toch?
Dan moeten ze dat doen.
En Luc de Jong, komt die nog naar PSV?
Die werd genoemd bij Barcelona, hoorde ik net.
Maar Barcelona mag toch helemaal geen spelers meer?
Ja, ze zouden wat kunnen ruilen.
Wie liever? Braithwaite?
Dat betekent wel dat hij niet veel meer kost. Die Luc. Ja. Die moeten ze echt kwijt dan. Hè?
Ja. Geen salaris waarschijnlijk, want dat kan niet anders.
Of Memphis moet salaris inleveren. Ja,
voor Luc weer. Om de komst van Luc mogelijk te maken.
Ja. Die had ze wel gered, toch, Memphis?
Ja, lekker goaltje wel, eerlijk gezegd.
Ik zag
hem. Maar hij miste ook wel een enorme kans op 2-1, trouwens.
Maar ja, toch ook wel weer knap van die eigenheimer. Mm-hmm. Hij staat er wel.
Ja, hij schoot hem schitterend in.
Ja, Frenkie was waanzinnig, vond ik.
Ik heb het niet gezien de wedstrijd.
Dat is grappig dat jij dat zegt, Frans. Want ik zat naar Rondo te kijken en Ruud Gullit was met een partij kritisch.
Oh?
Positief kritisch, ook wel. Maar hij zei dat Frenkie wel wat meer moet laten zien. Die kwam met zijn cijfers. Vorig jaar schijnt hij bij 15 goals belangrijk te zijn geweest. Maar dat was volgens Gullit toch te weinig. Hij moet echt meer laten zien.
Hij voorkwam er één. Dat is er ook één natuurlijk. Hè?
Nou zeg, schitterend. Die gozer die dacht al, die zit in het zijnetje.
Sliding.
Kwam niet met een sliding.
Ja, die was heel goed, ja.
Nee, maar viel mij wel op. Gullit was wel heel kritisch op Frenkie de Jong. Maar hij deed dat wel vanuit de gedachte van, laten we nou niet te vroeg juichen, hoe goed die ook is. Het is nog net te weinig. Vond ik wel heel interessant, want zo had ik het nog niet bekeken. We zijn allemaal lyrisch, maar Gullit vond dat niet zo vanzelfsprekend.
Ja, maar ik denk dat Frenkie het nadeel heeft dat hij alles goed kan. Van Kanté ga je toch ook niet zeggen, hij heeft wat weinig assists of weinig ballen in de goal. Dus
De lat ligt hoger bij hem, bedoel je?
Hij moet de beste aanvaller zijn, de beste verdediger en de beste breker en de beste spelmaker. Ja, dat doet hij ook allemaal in één wedstrijd. Hè? En dan doet hij dat te weinig aan de kant van het vijandelijke doel. Maar ja, ik vond hem verreweg de beste speler van Barcelona. Dat is toch best wel knap. Als je dat,
Hoe zou Frenkie het gesprek aangaan met de bondscoach? Want die gaat allemaal gesprekken voeren, dat doet hij zoomen.
Ja, dat vertelde hij.
Dat zijn helemaal geen gesprekken. Dat zijn Fidel Castro-achtige monologen die gek afsteekt natuurlijk. Die belt je op en dan heb je na een uur heb je een rood oor. En dan heb je alleen maar naar Louis van Gaal zitten luisteren. En dan,
denk je niet dat ze facetimen?
Ja, daar is hij ook heel trots op.
Ja.
Dat,
dat hij dat kan. Dat
vertelde hij.
Toch een beetje ontwikkeling, hè, Michel?
Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ik weet nog wel dat ik een keer Truus van Gaal tegenkwam en toen was hij met pensioen en toen vroeg ik van wat ze nou de hele dag uitspookt. En toen zei ze heel trots dat Louis had een computercursus gevolgd en hij kon ook al foto's importeren en zo. Dus dat is een paar jaar geleden en nu kan hij al facetimen. Dus wat dat betreft is hij lekker bezig.
Maar in dat opzicht is het toch fijn dat Memphis Depay nu een beetje op zijn plek is voor het Nederlands elftal. Want volgens mij moeten we over anderhalve week tegen Noorwegen.
Dat is correct en tevens juist.
Wat denken we daarvan? Of is het daar iets te vroeg voor om op vooruit te blikken?
Het lijkt mij allemaal niet zo heel erg moeilijk.
Makkie?
Ach joh, hij
is er. Het is de één die daar heel goed kan voetballen en de rest kan aardig voetballen. Dus je moet zorgen dat die aardige voetballers die bal niet bij die hele goede voetballer krijgen.
Zo simpel is het.
Daar hebben ze maanden de tijd voor gehad om die paas dus eruit te halen. Nou, daar kun je wel een conceptje voor verzinnen.
Dus als Haaland wordt
geëlimineerd doordat hij geen pasen krijgt, of als hij wel een paas krijgt, dat er dan nog een ultieme tackle komt. Wat mij betreft van Frenkie de Jong, dan komt het allemaal dik in orde.
Hij is ook helemaal niet goed bij Noorwegen. Dus hij is bij Noorwegen lang niet zo goed als bij Dortmund.
Omdat hij die ballen niet krijgt.
Ja. Precies.
Dat is eigenlijk het appeltje eitje.
Ja, maar Van Gaal doet net alsof het een soort Mission Impossible is.
Achterlijk.
Waar hij voor staat.
Dat is slim.
Slim. Ik bedoel, het ligt er zo dik bovenop dat ik het niet echt slim meer vind. Ik vind het een beetje onnodig gewoon. Dat doe niet zo moeilijk, joh. Doe niet zo interessant.
Ja, maar het is wel zo dat niemand anders zou deze job kunnen doen. Daar heeft hij gewoon wel gelijk in. Verzin jij maar iemand die je voor
Ik hoorde Gullit zeggen dat Arsène Wenger geïnteresseerd was.
Ja. Ja, hij had met Wenger gesproken, die had in theorie best wel interesse. Hè?
Ja, die had interesse, zei hij.
Ja, maar ja, dan kom je toch wel bij analyseren Nederland terecht, dat xenofobe trekjes heeft. Buitenlanders, die mogen niet aan Nederlandse voetbal komen. Hè? Nee. Je Hollandse school Frans, oh man, die is zo heilig.
Ja, maar als Ruud Gullit zo op die cijfers zit, die cijfers van die Wenger zijn ook niet top, zou ik maar zeggen.
Nee, die heeft niet zoveel gewonnen.
Nee,
hè?
Toch?
Nee.
Maar ik ben ook benieuwd wat voor systeem daar nou wordt gespeeld. Want het laatste grote interview wat ik met Louis las was ter ondersteuning van Frank de Boer. En toen heb ik toch echt gelezen dat hij zei dat het nieuwe systeem, dat was de toekomst. En dat 4-3-3, dat kon allemaal niet meer. En, ik ben heel benieuwd waar hij nou mee op de poppen komt.
Maar dat zei hij toch ook in de persconferentie. Je moet een goede keeper hebben en een goede links- en rechtsbuiten om 4-3-3 te spelen.
Nou, Berghuis kan je rechts zetten. En dan zet je Gakpo links. Dan heb je twee behoorlijk
Maar wie zet je op doel? Bijlo?
Ja, Bijlo.
Of zullen ze wel weer?
Nee joh, Bijlo.
Nee joh, schijn je uit.
Bijlo. En met Virgil moet je toch gewoon niet met 3 man achterin gaan spelen?
Nee.
Die
verveelt zich.
Iedereen gaat hem in de weg lopen.
Ja.
Hè, dus je moet gewoon met De Ligt en of met De Vrij en hem spelen.
Ja, wie kies je dan? De Ligt of De Vrij?
Ja, op grond van de laatste toernooi natuurlijk De Vrij, ja.
Nou, lekker kat in het bakkie dus.
Ja, maar het is allemaal niet zo ingewikkeld. Hij zit moeilijk te doen, maar het is allemaal niet zo moeilijk, joh. Hij heeft hartstikke goede spelers tot zijn beschikking. Van internationale topclubs. En je speelt tegen koekenbakkers. Dus
je zit helemaal op de lijn van Valentijn Dries, hè, jij?
Nou, dat weet ik niet, maar zo kijk ik er gewoon tegenaan. Dat dacht ik gelijk toen ik hem hoorde. Ik dacht van, ja, waar hebben we nou over?
Maar ik heb toch echt wel dat uurtje ontzettend genoten, die persconferentie. En Frans?
Ja, hij tilte toch het fenomeen persconferentie naar een ander niveau, vind ik.
Er heerst toch een zinderende spanning, alsof Wilhelmina nog eventjes Radio Oranje doet.
Ja.
Mooie vergelijking. Nou ja, het zou wel leuk zijn als er iets meer tegen hem gas komt.
Maar kan jij er niet gaan zitten dan,
Michel,
in die zaal? Of mogen jullie daar niet meer in?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik daar zin in heb. Ik heb dat alles gedaan in China. Ik ben er keer met Nederland zelf al... Naar Indonesië en China geweest. Toen heb ik dat gedaan in kleine kring. Toen vroeg ik aan Louis van Gaal.
Je begint te glimmen.
Toen was hij heel chagrijnig die dag. Dat was eigenlijk een geweldige dag. En op een gegeven moment vroeg ik, wat zit je nou eigenlijk druk te maken? En toen zei hij, ik zit me helemaal niet druk te maken! Dat was eigenlijk het hoogtepunt van die hele avond. Middag.
Oh, wat heerlijk.
Ja, wat ging er toen allemaal fout?
Alles ging fout.
Wat dan?
Jansma die was enorm aan het regelen en ritselen.
De bedoeling, Jansma zei tegen mij daarvan.
Die was perschef.
Die was perschef en die zei van, ik begrijp niet dat jij altijd Louis van Gaal neerzet als een soort halve garen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij zei, dat is echt een hele aardige man en dit en dat. En ik zei, ja, ik geloof je op je woord. Alleen wij krijgen dat nooit te zien, dat beeld van Louis. En toen had Kees verzonnen dat het tijd werd voor een charme-offensief. Dus toen werd in Peking, op de 45e verdieping van een hotel, werd dan een soort ontmoeting tussen Louis en de pers georganiseerd. Alleen Kees had de pech dat Louis om de een of andere reden met verkeerde been naar bed was gestapt die dag. Dus daar hing een spanning, dat was werkelijk niet te geloven. Er kwam ook nog de correspondent van het ANP in China, die kwam een kwartier te laat. Wat er natuurlijk ook al heel goed was, waarop Louis gelijk schreeuwde, bij mij mogen ze er dan niet meer in! En nou ja, zo ging dat maar, weet je wel. En ik kan me nog herinneren dat Willem Vissers hele normale vragen stelde aan Louis. En daar ontplofte die werkelijk. Dus dat viel eigenlijk volledig in het water. Waardoor het weer een schitterende cabaretvoorstelling was. Daar heb ik enorm van genoten.
Zweet in de case. Ja,
zweet in de case, ja. Maar ik vond het nu, ik weet niet het lag misschien aan mijn eigen humeur. Ik weet ook niet, want heel Nederland heeft er weer van genoten. Maar ik werd er nu gewoon moe van. Ook dat begin... Weet je wel.
Vrienden van de pers.
Maar weet je wat ik denk? Dat wil ik aan Frans vragen. Ik heb altijd het idee. Kijk, hij zegt soms hele rare zinnen. Bijvoorbeeld, of geloof ik over dat Zoom. Zei hij van ik heb gezoomd en dat heb ik met verven gedaan. Dat vind ik heel raar om van jezelf te zeggen. Maar mijn theorie is een beetje dat Louis van Gaal gewoon heel weinig taalgevoel heeft. Hij heeft gewoon niet zo'n gevoel voor de nuance in de taal. Waardoor zijn uitspraken soms heel raar klinken in de oren van mensen die wel een beetje taalgevoel hebben.
Ja, hij heeft natuurlijk iets van de sergeant, hè, van het de eenlettergrepige bevel. En dat afgehakte, hè, dus als een woord meer lettergrepen krijgt, dan is dat natuurlijk al problematisch. Dus hij zoekt die woorden en ja, en dan krijg je ook die herhaling. Hè. Als je uit weinig woorden kiest, ja. dan krijg
maar
je...
hij heeft natuurlijk gewerkt met moeilijk opvoedbare kinderen. En hij is gewend om in...
De hurken te gaan, hè?
Ja. Duidelijke, heldere taal te communiceren. Dat is het, denk ik, een beetje.
Maar iedere taalgebruiker weet dat hij zijn taalgebruik aanpast aan de omstandigheid. En dat er niet één manier
maar misschien zijn die voetballers ook wel moeilijk opvoedbare kinderen.
Nou ja, en niet heel wel bespraakt, toch? Zijn er niet alles
in ieder geval.
Nou, de Roon die schijnt heel veel te lezen, bijvoorbeeld. Ik denk dat hij zich dan
Steven
wel erger...
Ja, Steven de speelt piano, ja. Maar...
Dat is... Matthijs de Ligt ook.
Davy Klaas ook.
Ja. Nee, maar... De Vrij, toch?
Ja, ook. Ja. Allemaal. Maar het zijn ook meestal niet de allerslimste mensen in de maatschappij.
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Ik denk tegenwoordig zie je heel veel VWO. Ik heb mijn theorie is dat... Gisteren was Hans Klok bij Zomergast. Die zei, je moet ook talent... Mijn grootste talent is dat ik talent voor mijn talent heb. En dat is met die voetballers tegenwoordig ook. Je moet talent hebben om een profvoetballer te zijn. Ja. En niet alleen een balletje hoog houden en drie keer door de benen spelen enzovoort.
Maar dit is interessant. Hoe was dat? Ik heb een stukje gezien en ik was eigenlijk stom verbaasd. Dat
magisch was het.
Hans Klok die had een hele leuke documentaire uitgezocht van die zangeres.
Zangeres zonder naam.
Josephine Baker. Ja.
Prachtig. En hij, hij had ook iets over Vegas, hè? Dat is zijn stad, de stad van de illusie. Ja. En hadden ze een oud filmpje over atoombomtoerisme. Ja. En dan zag je die mensen daar zitten te gokken, weet je wel. En af en toe kwam er zo'n lichtflits.
Zo'n paddenstoel.
Nee, maar echt. Dan gingen ze bij het raam staan.
En dan kon je op de tribune zitten, toch?
En dan gingen ze verder met poker als die lichtflits.
Het was gewoon een feestje in het casino. Met de apotheose, de explosie.
Ja, en ze hadden tribunes. En mensen moesten de fallout echt van hun mouwen kloppen.
En wij maar druk doen met die mondkapjes.
Ja. Nee, maar het was heel, ik heb er ook een stuk van gezien.
En maar
ik
fantastische fragmenten. Die
Hans. Maar had jij dan...
Bassie en Adriaan.
Ja, ook nog.
Uit de tijd voordat ze Bassie en Adriaan waren. Ook fantastisch als acrobaten die te oud werden om het evenwicht nog te bewaren. Ja. En die zijn toen op het komische genre overgestapt, zeg ik maar zeggen. Als manken en kreupelen acrobaat. Want dat kon je tot je 80ste doen.
Het blijkt.
Ja, dat kreeg ze wel.
Jij had Hans Klok onderschat.
Nee, ik wist het. Ik ben wel een soort fan van hem. Mijn vrouw, Makira, die bereidt de uitmarktuitzending voor. En die heeft al heel lang met hem contact. En die zei, gelukkig, ik was blij dat hij homo is. Want anders was ik er kwijt geweest. Met zo'n...
Maar hij is heel charmant. Hij is heel erg leuk, gast geweest in de radioshow. Ja. Echt, en leuk, goede verhalen. En heel attent. Hij reageert dan ook na de uitzending. Zit hij nog met je te appen. En ik las ook van... Eva Hoeken heeft hem wel eens geïnterviewd. Dat ze de hele voicemail vol stond met alle reacties die hij had gehad op het artikel wat zij had gemaakt over hem.
Ja, maar Zomergast is het net als het Nederlands elftal. Het is eigenlijk veel simpeler dan iedereen altijd doet voorkomen. Je moet een aardige gozer hebben. Dat was hij. Die goed kan vertellen. Die goed kan vertellen.
Ja.
Aardige gozer die goed kan vertellen en goede fragmenten heeft. Meer hoef je niet te doen. Maar je zit elke zondag zit je naar een of andere microbioloog te kijken. Die dingen, ben je na drie zinnen ben je de draad al kwijt.
Niet om doorheen te komen. Zat ook Sef de Lisa, zat er ook een artiest.
Ik weet niet of je Frans nu schoffeert. Want die heeft ze alle 5, 6 gezien. Die
aflevering. Nee, ik trek ze bijna niet. Nee. De meeste trek ik niet meer.
Die vorige week heb je ook niet gezien. Met die schrijver, Bernie.
Nee, heb ik ook niet gezien. Ja, en die Sef de Lisa, dat trok ik helemaal niet.
Dat inderdaad. Dat is op papier een wereldster in Azië, Amerika. Heel mysterieus. Maar ook op de radio laat ze zich überhaupt nooit interviewen. Want wij draaien haar wel eens, maar... Er is echt helemaal geen gesprek mee te voeren. En dan zit je daar 2,5 uur. Je zou ons moeten uitnodigen.
Maar ze had wel een goed woke profiel, zou ik maar zeggen, voor de VPRO. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Ze worden eigenlijk op hun etnische paspoort en op de groep die ze vertegenwoordigen uitgekozen tegenwoordig.
Maar dat is hier ook, jij zit hier ook alleen maar omdat je zo woke bent, hoor.
Ja, precies.
Wie wordt, als Janine Albring niet verder gaat, wie wordt dan de volgende interviewer? Ben ik wel geïnteresseerd. Ik ben ook gevraagd in 2006... Maar ik was er te laf voor en het kwam er ook niet uit.
Hey, jammer.
Maar wie zou nu in de woke-strategie de volgende interviewer worden?
Ja, Matthijs heeft tijd. Matthijs van Nieuwkerk.
Vind je die heel erg woke?
Matthijs zou wel perfect zijn daarvoor.
Perfect, ja. Maar niet woke genoeg misschien? Dat weet ik niet.
Nee, maar dan weet ik een beetje vanaf van dat woke gedoe. Daar word ik er heel moe van, of niet?
Ja, nee, maar de VPRO, dat doen ze en woke.
Ja, ja, maar dan gaat de VPRO even lekker wat minder woke. Dan hebben ze gelijk twee keer zoveel kijkers.
Matthijs, goede opties.
Ja, zou heel goed zijn. Ja.
Nou, we kennen hem, dus we kunnen een lijntje uitgaan.
Kunnen we een weddenschap op afsluiten?
Ja, voor de Toto. Ja. We gaan afronden, heren. Komt een nieuwe speelronde aan. Natuurlijk door de week speelronde met PSV, Feyenoord en Vitesse. Nee, Feyenoord natuurlijk niet.
Ja, of Feyenoord.
Feyenoord? Oh ja, tuurlijk, natuurlijk wel. Daar nog iets over te zeggen?
Feyenoord is al zeker van de volgende
ronde. Ja, daarom. Ja,
Feyenoord krijgt eindelijk een beetje geld binnen.
Hoeveel is dat voor de conference?
3 miljoen is het startgeld. En dan kan je daarna nog een miljoen, geloof ik, op 5-6. Maar dat is omzet. Dan moet je bij Feyenoord altijd nog een paar ton aan boetes van de UEFA vanaf trekken. Ja. Maar ja, er komt geld binnen, weet je wel. Dat is al heel wat bij Feyenoord.
Toch en misschien genoeg om er nog een spits te kopen?
Er moeten ook nog wat mensen worden afgekocht. Vrienden van Feyenoord, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus ik denk niet dat al het geld in de spelers kan worden gestopt. Maar het feit dat er geld binnenkomt, dat is al reden voor Polonaise.
Nou, ik vind het wel fijn hoor. Ik ben natuurlijk een Rotterdammer. Maar je merkt echt een daverende vrolijkheid in Rotterdam het op dit moment. En ik geloof ook niet dat als het strakjes wat minder zou gaan, dat het dan ineens weg is. Mensen zijn zo blij geweest met die ommekeer van Dick Advocaat naar Slot. En daar wil ik Dick niet mee disqualificeren. Maar het was een voetbal waar we niet, hoe moet je het zeggen, Michel? Nee. Heel vrolijk van werden.
Het was heel behoudend voetbal. En dit is precies het tegenovergestelde. En ik ben met je eens dat het, ik vind het ook hartstikke knap van Arne Slot dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar ik ben niet met je eens dat hij heel veel meer krediet krijgt dan anderen. Zo, ik geloof daar gewoon niet in. Zo werkt het niet bij Feyenoord.
Ik denk het wel. Ik denk dat hij nu zo'n verpletterende indruk heeft gemaakt. Ja, jij zegt dus de mensen vergeten snel.
Als ze een paar keer verliezen en er zit toevallig ook nog een nederlaag tegen Ajax tussen, dan denk ik dat heel snel weg is. Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat er wat dat betreft heb je wel een gevoel dat echt een nieuw tijdperk aan kan breken.
En die tijdperkjes duren nooit lang in de voetballerij. Tijdperk is eigenlijk een volkomen verkeerd woord, maar het mag. Ja. In de voetballerij duren tijdperken gewoon 6 maanden.
Ja, tot je 2 keer verliest. En dan was alles weer bij het oude. Ja.
En zelfs bij die topsclubs, hè, zoals Liverpool, dat gaat ook meteen weer bergafwaarts.
Maar ik ben wel blij, we hebben het nog niet over PSV gehad. Dat is eigenlijk wel onterecht, want ik vind wel leuk van deze competitie. Kijk, ik vind in het voetbal, het moderne voetbal, de grootste, hoe noem je dat? Het grootste bedreiging van het moderne voetbal vind ik de voorspelbaarheid. Elke keer diezelfde clubs in de Champions League, elke keer dezelfde kampioen. Ik vind wel leuk dat je nu ziet dat eigenlijk het leukste spel wordt gespeeld door Feyenoord en PSV. Daar hebben we het nog bijna niet over gehad. Maar van PSV geniet ik ook enorm. Wat je vroeger wat aan Ajax leek voorbehouden.
Maar je kan er bij Feyenoord niet snel genoeg bij zijn. Dus we hebben nu Feyenoord in al zijn positiviteit besproken. Ik denk dat PSV, die gaan het nog langer volhouden. Ja. Dus wij komen zeker in volgende afleveringen toe aan PSV. En dan is het misschien ook leuk om te kijken of we iemand uit onze club kunnen vinden die sympathie voor PSV heeft. Uit de hartgrasstal. Ik moet even diep nadenken.
Ja, die
Arno Kantelberg.
En Arno Gunberg, hè, die is een PSV-fan.
Oké, nou dan gaan we Arno Grunberg of Arno Kantelberg eens proberen te tackelen. Ja, goed, dank voor het luisteren.
Zeker. En we moeten er een kleine administratie doen vanwege onze sponsor natuurlijk.
Oh ja, dat vergeet ik helemaal. Deze podcast, beste mensen. Ja, het zal u niet verbazen, maar die is mogelijk gemaakt door Toto. Onze vrienden van Toto. Wat zeg ik? Onze suikeroom Toto. Want er zit zelfs een kleine vergoeding aan vast. Kijk, als je dan uit bed komt, Michel, kijk ook even aan jou.
Kan je daar een Mini Cooper van kopen?
Nou, dat niet. Het is, maar het is wel zo dat we allemaal gewoon een klein envelopje meekrijgen. Oh, Pelle staat daar met bruine envelopjes. En als we straks weglopen, wel opgeven aan de belasting.
Lekker zeg.
En dat is ook mogelijk gemaakt door de Toto. En we zouden er best nog wel een sponsortje bij willen. Hè? Pelle, toch? Ja, want Pelle loopt nu een beetje te besparen met een beetje goedkope supermarktkoffie en broodjes. Waarvan ik de indruk heb dat ik die vorige week hier had zien liggen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn om ons een hart onder de riem te steken. En vooral een bruin zakje met ouderwetse bankbiljetten erin te stoppen. Graag. Nou ja.
Mail naar Hartgras, het Brocast Media.
Brocast Media, hoe spel je dat? BROCASTmedia.nl.
Weet je, zoals je Berghuis schrijft.
Ja. Berghuis. Misschien was het om hem een nieuwe identiteit te geven.
Ja, dat hij niet meer bedreigd wordt.
Een pseudoniem, hè? Dat ze ja, niet meer kunnen vinden.
Een soort
vinden.
Van alter ego.
Dat hij boeken schrijft. Dat hij voortaan ook een zwart balletje over zo. Het is wel een
mooie geleerde naam, Dr. Berghuis. uit de 17e eeuw.
Een manpersonage. Ja, ja.
Ik ga mijn envelopje ophalen. Tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right